Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren, kinderen en gasten in ons midden. Welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor dominee Klomp uit Veenendaal. De schriftlezing is uit Handelingen 9, de versen 1 en 9 en Filippus 3, de versen 1 tot en met 12. Mededelingen namens de kerkraad. Er zijn twee collectes voor de slotzang. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede collecte is voor de kerkenkas, de emeritiekas. De uitgangscollecte is voor het bouwfonds. We zingen nu Psalm 27, vers 3. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en daarom de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons nu zingen uit Psalm 28, de versen 1 en 5. Ik roep tot u, o eeuwig wezen, mijn rotssteen nooit naar ijs vol prezen. Wend niet als doof van mij uw oren. En ook het vijfde couplet, gelooft zij God, wiens open oren mijn smeekstem gunstig wilden horen. Hij is mijn sterkt en schild in het strijden. Psalm 28, de versen 1 en 5. Wij luisteren eerst in eerbied en verootmoediging naar de woorden van de Heere onze God in zijn heilige wet. En aansluitend willen we instemmen met het gebed uit Psalm 6 vers 1. O Heere, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig, maar sla mij met medelijden zoals een vader doet. Psalm 6 vers 1, na de wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, maar hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de rust, de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen het woord van God op twee plaatsen zoals afgekondigd. Eerst uit Handelingen 9, vers 1 tot en met vers 9. Handelingen 9, vers 1 tot en met vers 9. Saulus nu, die tegen de discipelen van de Heere nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hoge priester toe en vroeg van hem brieven voor Damascus gericht aan de synagogen, opdat als hij er enigen zou vinden die van die weg waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam en plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? En hij zei: Wie bent u, Heere? En de Heere zei: Ik ben Jezus die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. En hij zei bevend en verbaasd: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En de Heere zei tegen hem: Sta op en ga de stad in. En daar zal u gezegd worden wat u moet doen. En de mannen die met hem meereisden stonden sprakeloos, want zij hoorden wel de stem, maar zagen niemand. En Saulus stond op van de grond, en toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. En gedurende 3 dagen kon hij niet zien en at en dronk hij niet. En dan uit Filippenzen 3... waar eigenlijk het cv van Paulus staat, het curriculum vitae, waar hij door het geloof afstand van neemt en het later in het geloof ook weer mag gebruiken om in de dienst van de Heere te staan. Dus Filippenzen 3, vers 1 tot en met 12. Verder, mijn broeders, verblijdt u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de 8e dag uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeeër, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd, ja beslist. Ik beschouw ook alles als schade, vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden wordt, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Tot zover de schriftlezing uit het Nieuwe Testament. Wij willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen. En ik wil in de voorbede noemen broeder en zuster Mook. De vader van Rob is gestorven in Maarsen op de leeftijd van 83 jaar. Morgen zal de begrafenis zijn en we willen de familie hartelijk aan de Heere opdragen. Ik wil ook bidden voor en met zuster Dekker van de Pakhuisweg, die morgen in Utrecht een hersenpunctie krijgt als onderzoek. En de uitslag daarvan die krijgt ze een week later en daarvan hangt af hoe de dokter haar verder zal behandelen in haar gezondheid. We willen haar hartelijk aan de Heere opdragen. Zuster Ramona van Dorland is weer opgenomen in het ziekenhuis in Ede in verband met de zwangerschap. En het lijkt erop dat ze nu zal moeten blijven totdat het babytje geboren is. We willen haar en Kees en het gezin ook aan Gods zorg toevertrouwen. Mag ik u voorgaan in gebed. Almachtige en eeuwige God, zo openbaart u zich in het woord, Heere, en zo wordt u geloofd door alle die u lief hebben. En als we dat mogen geloven en doorleven, dan zien we er ook wat van. U bent altijd dezelfde, van eeuwigheid tot eeuwigheid. En in uw almacht doet u wonderwerken op aarde, in de Heere Jezus en door uw geest in het leven van uw kinderen. En als u daaraan begonnen bent, dan maakt u het ook af. Zo heerlijk, zo betrouwbaar, zo goddelijk uniek, Heere, dat we u mogen zien ook vandaag, deze zondag, in de kerk of thuis, als uw woord opengaat. En niet alleen maar zien doordat we het horen, maar dat we het ook mogen zien met ogen van het geloof die uw Heilige Geest ons wil geven. En dat we dan de Heere Jezus leren bewonderen in al zijn schoonheid en zijn bereidwilligheid. Ook is een noodzakelijkheid dat we alleen maar om Jezus wil met God verzoend kunnen zijn en uit de Heere kunnen leven. En als we daar iets van mogen proeven, Heere, in het geloof, dan gaan we er ook van zingen. Verwonderd en dankbaar dat u, Vader, Zoon en Heilige Geest, het geheim bent, het heilgeheim van de zaligheid van uw volk en kinderen, van de kracht van uw kerk die in u ligt en ook van de toekomst die zeker is voor allen die achter u de Heere aan mogen komen, uw toekomst tegemoet. En als we dan nog buiten staan, Heere, ontdek er ons aan en breng ons in de kring van gezaligden door de kracht van uw genade en van uw geest en in het diepe offer van uw lieve Zoon, zo ruim, zo vast, dat het voor de grootste van de zondaren kan. Zegen de jeugd in de kerk en de kinderen, fijn dat ze er zijn, Heere. Ze zullen misschien niet alle woorden van de preek kunnen begrijpen. Dat hoeft ook niet als we jong zijn. Maar geef wel een indruk door uw geest in hun hart en leven. Van wie God is en wat de Heere doet. En hoe fijn het is om de Heere te leren kennen. En te mogen volgen op al zijn wegen. We bidden voor broeder en zuster Mook. Nu de vader van Rob gestorven is op de leeftijd van 83 jaar. We bidden ook voor zijn moeder, die weduwe geworden is. Heere, gedenk de familie in deze dagen van afscheid en herinnering. En morgen op de dag van de begrafenis in Maarsen. Geef ondersteuning, Heere, vanuit uw genade. En de vertroosting door uw woord. We hebben de overledene niet persoonlijk gekend. Maar als de genade is aan zijn hart, dan is er ook uitzicht bij het sterven. Dan is ontslapen in de Heere ontwaken bij de Heere. Zegen broeder en zuster Mook met hun kinderen en alle die bij hen horen, als zij morgen bij het graf staan van vader, schoonvader en opa. En dat we ook persoonlijk eraan herinnerd worden dat we sterfelijke mensen zijn. En dat we een zaligmaker voor ons hart nodig hebben, die ook in de toekomst voor Gods kinderen, koning en heren, blijft. Gedenk ze zo, heren. Wij bidden voor broeder en zuster Dekker van de Pakhuisweg. Nu onze zuster morgen een onderzoek krijgt in Utrecht, een hersenpunctie. Dat is een hele ingreep. Vanavond moet ze al opgenomen worden. Wat bijzonder dat we afgelopen week samen hebben kunnen praten over de wegen van u. En dat onze zuster vol overgave is aan u en aan uw weg met haar leven. En dat haar man ook zo toegewijd is aan zijn vrouw in zijn zorg. Heren, wij bidden voor haar om kracht om de gang te kunnen maken naar het ziekenhuis in Utrecht. Een goed ziekenhuis, een kundige dokter. Maar we bidden ook voor de arts. Wilt u hem wijsheid geven om onze zuster te onderzoeken? En dat de uitslag van het onderzoek ook na een week vastgesteld kan worden, zodat eventuele verdere behandeling nodig en mogelijk is. Gedenk haar, Heere, naar het lichaam en naar de ziel, dat ze vol overgave achter u, de Heere, aan mag komen. En wij bidden of u ons nog wilt verblijden met uw genade en met gezondheid in haar leven. Wij bidden ook voor Kees en Ramona van Dorland, nu Ramona weer is opgenomen in het ziekenhuis. Het was nodig en het is ook goed, rustig, dat ze daar mag liggen en zich mag overgeven aan de zorg van de dokter en de verpleging, maar ook aan de zorg van u over haar leven. En u zorgt ook voor het ongeboren leven, Heere. En Kees is ook heel toegewijd aan zijn vrouw en aan zijn dochter. Wij bidden, Heere, of u alles nog zo wilt maken dat het kindje op uw tijd en op uw manier straks geboren mag worden. En dat alles goed komt met de baby en ook met de moeder. Geef in die tussentijd uithoudingsvermogen door stil vertrouwen op u. En het leven bij de dag, want u zorgt elke dag voor allen die het van u verwachten. Zegen ons nu we hier weer samen zijn, Heer. Het is alweer zondag. Wat gaat de tijd toch snel. Wij bidden om uw zegen voor hier de vergaderde gemeente, voor uw aangezicht. Maar ook voor hen allen die thuis hebben afgestemd op de Pnielkerk. Wat een zegen dat de moderne middelen ook zo gebruikt kunnen worden, dat we het woord kunnen horen, dat we misschien ook de dominee zelfs kunnen zien. Maar belangrijker is dat we de Heere Jezus zien als de van God gegeven middelaar, in wie we met God verzoend kunnen worden, of in wie we met God verzoend zijn. En als dat zo is, dan komt er iets van het aanwijzen en van het aanprijzen en van het aanbidden van de Heere Jezus in ons hart. En dat is toch het doel van het leven van al uw kinderen. We bidden voor hen die met vakantie zijn. We zijn ook weer veilig teruggekomen na een goede periode van vrij af. Wij willen u daar hartelijk voor danken, Heren. Gedenk ze die weggetrokken zijn om wat afstand te nemen van de dagelijkse beslommeringen. En breng ze ook te zijner tijd weer veilig in ons midden. We willen ook nu bidden voor hen die het naar vinden dat de kinderen uitvliegen, al gunnen ze hun dat. Omdat het zo stil is in het boveneind misschien. Of in de straat of in ons eigen huis. Heren, dat we ook staande in de gemeenschap der heiligen oog en hart voor elkaar mogen hebben. Dat ook blijkt uit een bezoekje dat we brengen, misschien juist op de rustdag. Zegen de organist en de koster en uw knecht, heren. We hebben allemaal een taak en dat we die eerbiedig en gewetensvol mogen daar ons van kwijten. En wilt u ons gebrekkige werk gebruiken tot bekering van zondaren, tot verdieping van het geestelijke leven van allen die u mogen kennen, de groten en de kleinen in de genade. En tot samenbinding in het ene geloof in de gemeente des Heren. En zo tot de lof van uw naam en de verkondiging van uw woord. Hoor ons in danken en bidden en leid ons door uw geest. Wij vragen het om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 35. Twist met mijn twisters, hemel Heer. En troost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. Psalm 35, vers 1, 9 en 11, ter inleiding op de prediking. Wij zingen als antwoord op de preek en laat het ook de belijdenis van uw hart zijn en de bede. Bekende vers uit Psalm 86, leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vreze van uw naam. En ook het tweede gedeelte, Heere mijn God, ik zal u loven. Heffen het ganse hart naar boven. Ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, de tekst is genomen uit Handelingen 9 en daarvan de versen 3 tot en met 6 die we nog eens een keer lezen. Handelingen 9, vers 3 tot en met 6. En terwijl Saulus onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam en plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? En hij zei, wie bent u, Heere? En de Heere zei, ik ben Jezus die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. En hij zei, bevend en verbaasd, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En de Heere zei tegen hem, sta op en ga de stad in. En daar zal u gezegd worden wat u moet doen. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen. Het is alweer een paar seizoenen geleden dat dominee Van der Zwaag en ik een nieuwe catechisatiemethode moesten toetsen in opdracht van onze kerkenraad. En de nieuwe serie heette Follow Me. Dat is Engels voor volg mij. Maar dat verstaat onze jeugd natuurlijk allemaal prima. En Follow Me, me staat met een hoofdletter, pontificaal voorop. Want dat is niemand anders dan de Heere Jezus Christus. We hebben de methode doorgenomen, maar we hadden een goede methode. Dus we zijn toen niet veranderd. Maar ik vind de naam van de nieuwe methode wel heel sprekend voor de catechisatie. En voor ons allemaal trouwens. En voor de tekst van vanmorgen. Want het gaat er toch om dat je daartoe komt. Follow me. Of zeg het maar gewoon in het Nederlands. Volg mij. Mij met een hoofdletter. Dat is het doel van de preek. Dat is het doel van de catechisatie. Dat is de inhoud van het geloof. En dat is de gave van de Heere Jezus. En dat is de rijkdom van echt mens zijn. Dat je achter de Heere Jezus aangaat. Follow me. En volg mij. En eigenlijk is dat nou kort samengevat de bekering. Dat je dus achter de Heere aangaat. En niet de verkeerde kant op, maar de goede kant op. Maar dat nemen we niet mee in de wieg, mensen. Dat kunnen we elkaar ook niet geven. Maar dat geeft God uit de hemel als die je arresteert. Want arrest, dat is eigenlijk stilzetten. Het is een Frans leenwoord. Arresteren is stilzetten. En daarom is het thema van de preek Paulus arrestatie. Hij heette toen nog wel Saulus, maar hij is bij ons bekend als Paulus, dus ik zet hem maar boven. Paulus gearresteerd, uitroepteken. Vier aandachtspunten vanmorgen. Ten eerste de lastbrief. Hij had een aanbevelingsbrief van de kerk. Hè. De tweede de schuldbrief. Hij kreeg zijn zonde thuis. Ten derde de zoenbrief. De Heere Jezus ontfermde zich over hem in zijn leven. En ten derde een leesbare brief. Hij heeft het Nieuwe Testament bekend volgeschreven. En hij was ook in zijn geestelijk leven zichtbaar tot op de Heere Jezus Christus. Ik herhaal, Paulus gearresteerd, lastbrief, schuldbrief, zoenbrief, leesbare brief. Handelingen, ik heb het genoemd handelingen van de apostelen in de vorige preek en in de laatste preek heb ik het genoemd handelingen van de Heilige Geest. Maar ik zou handelingen vanmorgen willen noemen, dat is toch niet geïnspireerd, de titel boven de boeken, dus daar mag ik wel iets in veranderen. Hè? Het is het werkboek van de Heilige Geest, handelingen van de Heilige Geest, het werkboek van de Heilige Geest. En dan zie je dat in Jeruzalem duizenden bekeerd worden. Dan zie je dat ook één man bekeerd wordt. Hè, Handelingen 8, de kamerling uit Kandatzee. En dan zie je dat het werk van de Here doorgaat. Maar dat de Satan, als hij niet meer bij Jezus kan, want die zit in de ereplaats in de troon. Dat de Satan dan probeert andere mensen kapot te maken om het werk van de Heer Jezus te vernielen. En daar gebruikt hij nou niemand anders dan Saulus voor. Die had op de kleren gepast, jongens en meisjes, toen ze Stefanus stenigde. Hè? En gniffelend had hij gedacht van, lekker, die man is dood. Maar toen hij had horen roepen, Stefanus, dat hij Jezus, die waren ze eindelijk kwijt, dat hij Jezus zag staande aan de rechterhand van God, dan was hij zo geïrriteerd, toen heeft hij gedacht, maar die, ik zal ze uitroeien. Alle die van die weg zijn. Prachtig dat dat er zo staat, hè? Want dan kun je dus zien dat het leven van de Heere Jezus, als je echt van de Heere Jezus houdt, dan krijg je een levenswandel. Dan kun je zien aan de buitenkant dat je van de Heere bent. Nou, Paulus wist ze te vinden. En hij krijgt een lastbrief. Dat is een ouderwets woord. In de kerk gebruiken we dat nog steeds. Het betekent eigenlijk een aanbevelingsbrief. Hij was naar de geestelijke raad van de kerk van die dagen gegaan en had gezegd, mannen, kan ik niet een aanbevelingsbrief krijgen om die vluchtelingen die eindelijk in Damascus denken veilig te zijn en die in Jezus geloven, mee te nemen naar Jeruzalem. Mannen en vrouwen, staat er. Moet je nagaan, hè? En dat doet hij ook. Terwijl die van Gamaliel, professor Gamaliel, die had gezegd, je moet nooit tegen God ingaan. Maar daar kan Paulus niet schelen. En hij heeft een curriculum vitae. Dat klinkt als een klok voor een fariseer. Ik heb het gelezen uit Filippenzen 3. En hij zal nog meer feiten op zijn naam zetten. Mensen die in de Heere Jezus geloven. Hij heeft een lastbrief in zijn zak. Hij zal ze in Damascus sleuren uit hun huizen. En brengen in Jeruzalem om ze te veroordelen en te doden. Wat mij hier bij dat eerste punt zo aangreep zelf, gemeente. Je kunt dus, het was de kerk van die dagen, de synagoge. Hè? Je kunt dus denkbeelden hebben. Hè? En denken daarmee God een dienst te bewijzen. En dat je toch... fout bezig bent. Dat je toch tegen de Here ingaat. Saulus was geboren uit Benjamin. Misschien was hij wel naar koning Saul genoemd toen hij geboren werd door zijn ouders. Maar Jacob heeft op zijn sterfbed uitgeroepen van Benjamin, hij zal als een wolf verscheuren. Nou, dat zie je hier. Maar aangrijpend dat het dan met een aanbevelingsbrief is van de zogenaamde geestelijke raad van het Sanhedrin. Vreselijk. Maar hij gaat zijn gang. Met de lastbrief. Hij is al bijna bij Damascus. Hij staat nergens voor. Hij deinst nergens voor terug. Ja, toch. Want hij rekent niet met de leeuw uit de stam van Juda. Die dood geweest is, maar hij leeft. En die zondaar in het leven geeft, dat heeft hij gezien. Dat was de laatste preek van Stefanus, maar het deert hem niet. En daarom staat er ook, dat zegt Jezus later tegen hem, hè, het is u toch hard hè, dat je met je hielen tegen de prikkels slaat, hè. Als je tegen God strijdt, hè, dan ga je de verkeerde kant op. Dat is een beeld, die tekst, in het tweede stukje van vers 5, uit de landbouw. Als een boer het land wou ploegen, dan zet hij de twee ossen voor de ploeg en dan dreef hij die aan met sporen, met prikkels in hun hielen, zodat die beesten harder naar voren zouden lopen. Maar die beesten vonden dat natuurlijk niet leuk, dus die sloegen terug. Maar als je nou terugslaat, dan sla je in die prikkels, niet waar? En dat doet zeer. Nou, dat beeld gebruikt de hemel om nou te zeggen, als je tegen God strijdt, en dat heeft Saulus gedaan in zijn eertijds, dan sla je tegen de prikkels en je wil de verkeerde kant op. Hè? En als dat zo doorgaat, hè, als je nergens voor terugdeinst, dan kom je straks uit in de eeuwige nacht. Paulus gearresteerd. De lastbrief, die wordt een schuldbrief. Ja, als je leest de tekst in Handelingen 9, dan zit er een stuk spanning in. Hè? Het is alsof die spanning wordt opgebouwd, hè? Want hij is bijna bij de poorten van Damascus. En we weten uit de lastbrief wat hij daar achter die poorten, achter die muren gaat doen. Hij is bijna bij de poorten en dan... Ja, je zou denken, nou komt er een herhaling, maar dan komt er een bekering. En toen hij bijna bij Damascus was, toen omscheen hem een licht vanuit de hemel. Er staat eigenlijk, toen bliksemde het licht van de heerlijkheid van God uit de hemel en zette Saulus stil. Ja, nou wij maken heel warme dagen mee, hè? En de regen blijft uit. Ik moest er van de week aan denken toen ik met de preek bezig was. Die zon die kan een verzengende hitte hebben. En de heerlijkheid van God, hè, zoals die hier uit de hemel valt, is een verzengende hitte van de zon. Onze God is een verterend vuur, mensen. Als je buiten Christus God zou moeten ontmoeten. Vreselijk. Maar hier staat een prachtig woord. Hier staat heerlijkheid. Dat wil zeggen wat karakteristiek is voor God. Heerlijkheid. Dus die zon, ja, buiten Christus een verterend vuur. En Saulus die merkt het ook meteen dat hij met God te doen heeft. Hè. Ja. Hij wordt gebroken. Hij wordt stilgezet. Hij valt op de grond. Ja, en dat is nog typisch voor elke bekering, hè, dat je stilgezet wordt. En dan gaat hij meteen naar de Heere vragen. Als je bekeerd wordt, ga je echt naar de Heere vragen. Nou, hij had toch ook de mond vol van God voor zijn bekering? Ja, maar het was hem niet echt om de Heere te doen. Hij wilde alleen die lastbrief aan zijn curriculum toe kunnen voegen. Maar als de Heere hem stilzet, dan gaat hij naar de Heere vragen. En weet u wat ik nou zo kies vind van de Lucas, van de Heilige Geest moet ik zeggen? Dat Handelingen zwijgt over wat er gezegd is tussen de Heere en Saulus. Dat is een persoonlijk geheim. Als je de schuldbrief thuis krijgt, dan wordt zonde zonde. En dan neem je de schuld persoonlijk over. En dan doorleef je ook dat je eigenlijk in dat licht van de heerlijkheid van God moet omkomen, mensen. Bent u daar wel eens bij stilgezet? Nee, ik weet wel, ik kom daar zo nog even op terug, hè, dat Paulus' bekering is er maar één in de schrift. Hè, maar als de Heere ons stilzet, mensen, dan krijg je te doen met de heiligheid en de heerlijkheid van God. Waar je niet voor kan bestaan. En waar je toch een antwoord op moet geven en verantwoording voor moet afleggen. Paulus, hij gaat naar de Heere vragen. Doordat de Heere naar hem vraagt. En dan zegt hij zo heel eerbiedig, wie bent u, Heere? En dan zegt, follow me, hè? Ja, dat moet je persoonlijk leren. Daarom is het ook zo mooi dat hier staat, Saul, Saul, wat vervolgt u mij? Waarom vervolg je mij? En als je dat in het Grieks leest, dan staat het er heel kernachtig. Ja, nou dat is de schuld, hè. Als je aan de kinderen van God komt, als je de oogappel van God aanraakt, hè, want dat is het volk van God toch, dan raak je Gods hart aan. En dan kun je nooit ongestraft doen. En daarom, Saul, Saul. En als de hemel met een dubbele naam spreekt, en nou dan moet je goed je oren spitsen, want dan is er wel wat aan de hand. Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Dus Jezus, het zijn maar niet de gelovigen die de naam van de Heer Jezus noemen. Het is Jezus zelf. Bijzonder, hè? Bijzonder. Ja, dat Paulus zo gebroken wordt en dat hij dan de schuldbrief thuis krijgt. Je zou het kunnen vergelijken met als jij je schuld niet betaalt, hè, voor je energievoorziening, bijvoorbeeld elektriciteit of gas. Nou, dan krijg je eerst een waarschuwing, een herinnering. U hebt een openstaande schuld. En op laatste, dan kun je zelfs, kan zelfs zo ver gaan dat je de deurwaarder aan de deur krijgt. Dan moet het wel heel ver gaan. Hè? Dan is de energie ook al afgesloten. Nou, dat beeld kun je hier gebruiken. Want de deurwaarder, ik moet het nog anders zeggen, Jezus, de deurbewaarder, die zet Saulus stil. Die openstaande schuld, Saulus, je denkt dat je met je curriculum vitae uit Filippenzen 3 straks een mooie troon krijgt in de hemel, maar met je openstaande schuld moet je straks eeuwig omkomen. Wat een zegen dat dat bij de heerlijkheid van God hoort. Die bedoelt niet te verteren. Ik kom er zo nog op terug. Maar te vernieuwen. Paulus komt in de beklaagde bank voor God. Hij wordt zondaar voor God. 3 dagen blind. Hij moet die dagen inleven dat zijn geestelijke blindheid nog erger is dan zijn blindheid van zijn ogen. Er komt een radicale streep door zijn eigen eer. God zet hem stil en dan buigt hij in het stof. Saulus' kracht wordt gebroken tot afhankelijkheid. Heerlijk als de Heere dat doet, hè? Ik zei het al, mensen. Als je de schuldbrief thuis krijgt, dan ga je naar de Heere vragen. Dan raak je om de Heere verlegen. Ananias die moet straks naar hem toe. Hè? En dan wil Ananias eerst niet. Maar dan zegt de Heere tegen Ananias. Want zie, hij bidt. Kijk, dat is naar de Heere vragen. Het is dat het in de Bijbel staat. Anders zou je het niet geloven. Gisteren was hij nog een verscheurende wolf. En nu een teerlam. Gisteren was hij een vloeker. En nu een bidder. Gisteren was hij een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Een handlanger dus van de duivel. En nu, ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond. Want hij volhardt naar uw geboden te horen. Stilgezet, gearresteerd. Jezus maakt van een vervolger een volgeling. En ik zei het al, er staat maar 1 Paulusbekering in de Bijbel. Dus mensen zeggen wel eens tegen me op huisbezoek, ja, ik wou dat ik bekeerd was zoals Paulus, maar Paulus had deze bekering nodig. Maar er zijn wel elementen die in elke bekering zijn. Ook als je als Timotheus bekeerd bent, die is geleidelijk bekeerd, lijkt het, hè? Maar dan word je stilgezet door God. Dan ga je naar de Heere vragen. Dan krijg je last van je zonde. En die brengen niet tot wanhoop, maar die brengen juist naar de Heere toe. En die leer je belijden om als een arme zondaar gezaligd te worden door de rijkdom van het offer van de Heere Jezus. Dat zegt Paulus ook zo mooi in Filippenzen 3. Alles waarvan ik dacht, het is een fundament voor de eeuwigheid, dat heb ik om Christus wil schade en drek vuilnis leren achten. Want uiteindelijk kom je ermee in de hel terecht. Opdat ik zou mogen ontvangen de gerechtigheid van Christus die uit het geloof is. En die heeft hij ontvangen. Mensen, als je de schuldbrief thuis krijgt, dan, dan is de deurwaarder niet één die zegt, en betalen jij, en anders. Maar dan is die de deurbewaarder die zegt, wijzend op de Heere Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En die deurbewaarder doet de poort van de smalle weg open, zoals de Heere Jezus daarover spreekt. En dan mag die arme zondaar ingaan met zijn schuldbrief. En al is die dan nog zo'n grote zondaar, die smalle weg en die smalle poort, die is altijd ruim genoeg. Zelfs voor een Paulus. Dus kan het ook voor u en voor jou. En dan ben ik bij het derde gemeente. Dan wordt het een zoenbrief. Hè? Wat staat er zo prachtig mooi in Filippenzen 3. Wat Paulus dan van de Heer Jezus hier mag getuigen. Dat ik in hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God, door middel van het geloof. Prachtig. En dat staat ook al in de tekst. Weet u wat zo mooi is? Die heerlijkheid heeft te maken met God. En Paulus geloofde niet in de Heer Jezus. Hè? Die bestreed hij juist. Maar dat de Heer Jezus nu op de vraag van de apostel zegt, Heere, wie bent u? Ik ben Jezus. En als je dat in het Grieks leest, hè, dat staat er zo nadrukkelijk. Ego eimi Jezus. Met accent. Prachtig. Zelf open. Maar daar staat niet ik ben Christus. Maar ik ben Jezus. En Jezus, jongens en meisjes, weet je wat die naam betekent? Hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. Ja, bijzonder, hè? Paulus had veel op zijn kerfstok, zei ik straks. En een kerfstok is een ouderwets woord. Vroeger, als je in de schuld kwam bij een verkoper, dan moest je een soort stok meenemen, een liniaal, een breder dan een liniaal, en dan werd daar ingekerfd hoeveel schuld je had. Dat is kerfstok. En Paulus had zoveel op zijn kerfstok. Maar toen Jezus in zijn leven kwam, en dat is gebeurd, 1 Korinthe 15... En als laatste van allen is Jezus ook aan mij verschenen. Aan mij. Als een ontijdig geborene staat er netjes in het Nederlands. Maar eigenlijk staat er in het Grieks abortus. Naar woord hoor, naar woord. Misbaksel. Dus iemand die het leven niet heeft in zichzelf. Kijk. Als de schuldbrief komt onder de verzoening van de Heere Jezus, dan leer je wie je zelf bent voor God. Maar dan leer je vooral wie de Heere Jezus nu voor zo iemand wil zijn als u en ik van huis uit zijn. Ja, en dan mag die zeggen, als die zoenbrief van Christus in zijn leven komt, ik ben Jezus, dat hij een kind van God mag worden. Een zoen, hè? Ja, het is een beetje een gek woord misschien, jongens en meisjes, denken jullie, maar een zoenbrief, verzoening, daar zit het woord zoen ook in. Hè? Als je een keer ruzie hebt met iemand en je maakt het weer goed, dan geef je elkaar misschien wel een zoen. Of als je verdriet hebt en je moeder geeft je een zoen. Of als je gevallen bent en je gaat naar je vader of je moeder toe en je krijgt een zoen, dan is het weer goed. Nou, dat element zit er ook in dat nou die Jezus uit de hemel, waar Paulus niks van moest hebben, dat die nou eigenlijk die zon van de heerlijkheid van God laat stralen zo, dat de stralen van die zon vallen in het duister van het leven van Paulus. En dat hij dan gaat zien hoe God hem ziet. En mag ontdekken hoe de Heer Jezus hem wil maken. Prachtig. Daarom kan hij zeggen, God bevestigt zijn liefde voor ons, schrijft hij in Romeinen 5. Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. En we zijn verzoend met Christus als vijanden van de genade. Hoeveel te meer zullen we nu hij rechtvaardig leeft, uit zijn rechtvaardigheid positief mogen leven. En dan vind ik het zo wonderlijk rijk, gemeente, dat hij in die verzoeningsgedeeltes in de Bijbel zichzelf er altijd bij insluit. Bijzonder, hè? Ook als hij niet alles krijgt wat hij wil. Want er blijft een doorn in zijn vlees over. Een doorn in zijn vlees. En hij heeft de Heere, weet ik hoe vaak gebeden of die weg zou kunnen genomen worden. Want dan zou hij nog beter kunnen preken. Maar de Heere die heeft tegen hem gezegd, die doorn blijft Paulus, maar ik blijf ook en mijn genade is u genoeg. Hij schrijft niet veel over zijn persoonlijk leven. Maar als hij erover schrijft, dan valt altijd het grote licht op Christus, op de Vader en op het werk van de Heilige Geest in zijn leven. Ik ben Jezus die u vervolgt. En wat wilt u dat ik doen zal, vraagt een Paulus die lichamelijk en geestelijk helemaal aan het einde is. Dat is wel de indruk die de tekst maakt. Hè? Verbaasd en bevend zei hij, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Mooi, hè? Hij was dreiging en moord blazende. En als je dat leest, dan zit dat helemaal in al zijn vezels. Hè? Maar als je een zoen van de Heere Jezus krijgt, als Christus je, Paulus u, jou, mij, in zijn doorboorde armen handen neemt en een zoen geeft. Ik voor u. Daar ge anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik voor u. En u mag je voor altijd leven. Als dat gebeurt, dan wil je graag van binnenuit ook achter de Heere aankomen. Follow me, volg mij. Daarom geven we catechisatie. Ja, het is op het moment geen catechisatie, maar met de bedoeling dat je ook als jongere achter de Heere aan mag leren komen. Follow me, volg mij. En dat is dan niet omdat vader en moeder dat zeggen, of omdat de dominee dat zegt, of omdat een ouderling dat zegt. Maar als je in de armen van de Heere Jezus bent genomen, dan gaat dat als vanzelf. De Heere heeft een zeer gewillig volk op de dag van zijn heerkracht. Bijzonder. De zoenbrief voor de apostel. Hij mag leven uit de vergeving van de Heere. En hij zegt het. Wee mij als ik die Christus niet preek. Christus die gekruisigd is. Wat meer is, die ook opgewekt is. Die aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons bidt. Bijzonder, gemeente, als we daaruit mogen leven, stilgezet, dan bent u misschien niet bekeerd zoals Paulus. Het staat maar één keer in de schrift en Paulus had dat ook nodig omdat hij zoveel op zijn kerfstok had. Maar als je wel stilgezet bent door de Heere, dan leer je zonde bewenen en dan leer je het bloed van Christus roemen. En dan mag het werk van de Heilige Geest als een milde regen in de hitte van die zon vallen op een dorstend hart naar de Christus. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Filippenzen 3. Maar een eeuwig zielsverderf. En daar heeft de Heere zijn volk niet voor over. En dan ben ik bij het laatste punt, gemeente. Een leesbare brief. Ja. Paulus die had goed gestudeerd bij Gamaliel. Hè? Al had hij dan zijn raad om tegen God niet in te gaan, niet opgevolgd in zijn eertijds. En nu mag wat hij gestudeerd heeft in zijn jonge jaren. Het was een kundige man. Nu mag hij, als hij ingenomen wordt in de dienst van de Heere, mag je dat besteden aan de opbouw en de uitbreiding van de kerk. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En de Heere zei tegen hem, sta op en ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. Nou, dan zie je een hele andere Paulus, hè? Want hij moet geleid worden, hij moet bij de hand genomen worden. Saul, 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 Jezus spreekt hem aan in het Hebreeuws. En Saul betekent van de Heere afgebeden. Maar na Handelingen 13 heet hij niet meer Saul, maar heet hij Paulus. En dat betekent kleintje. Ik weet niet of dat nou ook een betekenis heeft, maar ik moest denken aan de tekst. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig door Christus die mij kracht geeft. Kijk, daar hoor je eigenlijk niks meer van Paulus, maar daar hoor je alles van de Heer. Hij is een leesbare brief van de Heer geworden. Hij oefent zich om achter Christus weg te schuilen. Ik noem u nog de ontwikkeling in zijn leven in het Nieuwe Testament, dat hij eigenlijk volgeschreven heeft. Hè? 13 of 14 brieven uit het Nieuwe Testament hebben we van niemand anders dan van deze bekeerde, gearresteerde Paulus. Maar hij is altijd behept gebleven met zijn verleden. Ik noemde u al 1 Korinthe 15 vers 8 en 9. Dat is dat hij dus... Daar noemt hij zich ook de minste van de apostelen die niet waard is apostel genoemd te worden omdat ik de gemeente van God heb vervolgd. In Efeze 3, dat is later geschreven, vers 8, daar zegt hij, ik ben van dat evangelie een dienaar geworden door de genade van God. Mij gegeven, mij de allerminste van alle heiligen. Dus dan is hij al van de preekstoel af, hè? En dan staat hij te midden van Gods kinderen. En dan zegt hij, dan ben ik de allerminste. En als hij gevangen zit en hij schrijft zijn geestelijke testament aan Timotheus, 1 Timotheus 1 vers 15 tot 17, daar zegt hij, Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. Dus, nou Paulus, dan was hij zo bekeerd. Hè? Als er nou één wist dat hij bekeerd was, dan wist hij het wel. Maar hij blijft de strijd moeten strijden. Zodat hij zelfs moet zeggen in Romeinen 7. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? Maar daar blijft hij niet in steken. Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Prachtig gemeente, wat een getuigenis, wat een belijdenis. Maar het blijft altijd de geloofsstrijd. Waarvan hij tegen Timotheus zegt dat het een goede strijd is. Afsterven in jezelf. Opstaan in Christus. En dat laat hij zien als leesbare brief van Christus. En dat is eigenlijk ook een voorbeeld voor de gemeente. Als het voor mij kon, dan kan het voor u zeker. Dat is eigenlijk de drive van Paulus. Follow me, volg mij. Hij heeft het gedaan. Ja, en wij hebben er nog een zegen van. Die 13 brieven van de apostel in de Bijbel. Ik las in de Wekker van vrijdag dat mooie artikel van dominee van Olst over de Bijbelapplicatie op je telefoon. Vroeger mochten jullie de telefoon niet meenemen naar de catechisatie, maar toen je de psalmen kon zingen en de Bijbel kon lezen vanaf je telefoon, mocht dat wel. Jongens, meisjes, nou, het schijnt nou zo te zijn dat je ook de HSV gratis kunt downloaden van YouVersion van Apple. Prachtig is dat, hè? Apple. Het icoontje van Apple, ik heb dat op de catechisatie ook wel eens gebruikt, is dat, dan zie je zo'n appel met een hap eruit. Hè? Ik moet altijd denken aan het paradijs. We zijn allemaal zondaren. Nou, zo mooi dat Apple nu juist YouVersion, dat is de hele Bijbel, in heel veel talen op zijn op zijn appeltje heeft. En je mag het gratis downloaden. Dus je kunt waar je ook gaat of staat de Bijbel op zak meenemen. En ook ongemerkt, want je ziet die jeugd altijd lopen met zo'n ding. Hè? Alsof dat hun identiteit is. Je kunt dus ook Bijbel lezen in de tram. Lees het artikel van dominee van Olst. Prachtig mooi. Apple op je app. App betekent applicatie. Maar je snapt wel dat ik nog ergens anders naartoe wil. Hè? Het moet niet zo zijn dat die Bijbel nou op afstand blijft. Nee. Als je stilgezet wordt door de Heere, dan krijg je een applicatie, een app in je hart. Ja. Daarom bekeerd worden met het woord, ja. Maar volg mij, dat is bij de eerste bekering. Maar volg mij, dat is ook de dagelijkse bekering. En daarvoor heb je altijd die applicatie, die app nodig van Gods zuivere woord in je hart. En dat doet de Heilige Geest, mensen. En dat heb je nodig, die leidraad van Paulus, om te sterven aan jezelf, minder te worden van je oude mens. En te groeien in de nieuwe mens, tot eer van God te kunnen leven. En de kracht van het bloed van Christus te kunnen kennen en daaruit te mogen spreken. Applicatie. U-version, ik vond het nog aardig. De conversion is bekering. En U-version is de Bijbel op Apple. Nee, de Bijbel in je hart. Als je echt een kind van God bent, dan is de Bijbel in je hart. Daarom is catechisatie ook zo belangrijk. Hè? Dan leer je met je hoofd. Maar dat wil de Heilige Geest in je hart leggen. Om zo te volgen. In het spoor van de Heere Jezus. Follow me. Dat zegt hij ook in 2018. En hoe moet dat nou in deze moeilijke tijd? Waarin zoveel dingen aan de hand zijn die niet rechtstreeks uit de Bijbel af te leiden zijn. Mensen, als je nou door de Heilige Geest geleid wordt, dan heb je navigatie van binnenuit. En navigatie, ik breek het hele land door, is zo mooi. Ik kom altijd bij de goede christelijk gereformeerde kerk uit. Soms moet ik wel eens een U-bocht maken, maar ik kom altijd goed uit. Zo is het nou, als het woord toegepast is aan je hart, dan wandel je met de Heere achter hem aan de goede kant op. En dan lees je dus de Bijbel, maar dan ben je zelf ook een leesbare brief. Ja, evangeliseren is tegenwoordig moeilijk. Maar dan ben je een leesbare brief. Dan kunnen die mensen aan je zien. Op de catechisatie, op school, op je werk, in je vrije tijd. Die leeft niet zoals de helft plus één doet. Maar die leeft van een geheim. Van een heilgeheim. Die is gearresteerd vanuit de hemel. En dat bracht geen gevangenschap teweeg. Maar juist vrijheid. En als we dat mogen kennen, mensen. Of moet je nog een U-bocht maken? Als we dat mogen kennen. Wandelt dan als kinderen van het licht. En wandelt dan in de vrijheid van de geest. Amen. We eindigen met dankzegging en gebed. Ja, heren, dat is een passende psalm. Leer mij naar uw wil te handelen, het ligt heel persoonlijk. Dan zal ik in uw waarheid wandelen. En daarvoor is nodig, neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Maar dan ook, Heer mijn God, u zal ik loven. Daar gaat het uiteindelijk om, heren, niet om onze zaligheid, maar om de lof op uw naam. Wij mogen u danken voor uw langmoedigheid, uw geduld, uw ruimte in het offer van de Heere Jezus voor zondaren, grote zondaren. De zonde van Paulus lag tegen de zonde van de Heilige Geest aan. Als we het werk van Christus bestrijden, heren, bewaar ons ervoor dat we het zouden ontkennen. Of dat we eroverheen zouden leven, dat we belachelijk zouden maken. Het werd toch maar gedaan door mensen uit de kerk van die dagen. Bewaar ons ervoor. En dat we ook persoonlijk mogen weten dat de schuldbrief verzoend is door de Heere Jezus alleen. Last van schuld en zonde, maar betaald in het offer van Christus. Zodat iemand ook zeker mag zeggen, ik ben er één van, ik hoor erbij. En dat is niet mijn prestatie, maar dat is Gods gratie. Zo wordt de catechisatie gegeven, zo worden kinderen opgevoed in de gezinnen. Zo willen we omgaan in de gemeente met elkaar. Zo mag op het huisbezoek die vraag gesteld worden. En wat een zegen als we er dan van mogen horen dat jongeren en ouderen u kennen. En dat er ook een groeien is in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus. Er zijn er ook die onverschillig zijn, onbekeerd. Dan kunnen we werelds uiten, dan kunnen we ook kerkelijk uiten, Heere, zet ons stil. Die arrestatie van u uit de hemel in de bekering brengt niet in de gevangenis, maar in de vrijheid en de ruimte van het kindschap van God. Gedenk de gemeente, Heere, zegen ons ook deze zondag verder. Wij bidden om zegen van het Noachitisch verbond. U laat de zon schijnen, heftig en warm. Gedenk aan hen die last van de warmte hebben. Wij bidden hartelijk om regen, heren. Dat het regenen mag uit de hemel, hemelwater. En dat mensen mogen leren dat uiteindelijk u zon en regen en wolken geeft. Gedenk ons met en voor elkaar, breng ons ook vanmiddag weer samen. Vergeef de tekorten aan onze kant en zegen het goede van uw woord tot eer van uw naam en tot heil van zondaren en tot een getuigenis in de samenleving. Hoor ons in danken en bidden, Heren, om Jezus wil. Amen. Uw gaven worden ingezameld en wij zingen nog uit Psalm 31, de versen 5 en 7... Toen in mijn zielsellende uw aangezicht mij kende. Psalm 31, vers 5 en vers 17. Verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. Zegen.